Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 9. Het eerste en het tweede vers. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En het tweede vers, ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalmgezang, o allerhoogste, lof ontvangen. Psalm 9, het eerste en het tweede vers. Te stellen we ons met eerbied en ontzag voor de heilige wet van de Heere, waarna we zingen uit Psalm 119, het 49ste vers. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag er ijverig te betrachten. hoe listig ook mijn snode vijand hoel. Vervolgens opent het heilig woord van de Heer in het Oude Testament in de profetieën van Joël en zal u gelezen worden Joël 2, de versen 18 tot en met 32. Joël 18, vers 32, na het zingen van Psalm 119, vers 49, na de lezing van de heilige wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heer uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, wat uw dagen verlengd worden in het land, tot u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Is genoemd voor te lezen Joël 2 vanaf vers 18. Zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen: Zie, ik zend jullie de het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen verder, zal de weder jonge gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, en de wijnstok en de vijgenboom zullen hen vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u, en zijt blij in den Heere uw God, want hij zal u geven dien leraar der gerechtigheid, en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. O, zo zal ik uw lieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedelijk en tot verzadiging eten, en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden ben van Israël, en dat ik den Heere uw God ben, en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wonderteken geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal aanroepen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend vanuit Handelingen 2... Handelingen 2 en daarvan de versen 16 tot en met 18. Daar vinden we de profetie van Joël, die Petrus daar op het tempelplein uitspreekt te horen van het volk aan het begin, laat ik het zo zeggen, aan het begin van zijn preek. Handelingen 2, de versen 16 tot met 18. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten, op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Tot zover. Laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. En de Heere vragen om een zegen over deze dienst. In het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we bidden. Heere des hemels en der aarde. Heilig zijn uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Zo hebben onze voorvaderen die psalm op rijm gezet, Heer. En zo zou het moeten zijn dat niemand, maar dan ook niemand, uw hoogheid zou tegenspreken. En dan buigen we ons hoofd, Heere. Want als er één ding is wat een mens doet, keer op keer weer, dat is uw hoogheid tegenspreken en zichzelf verheffen boven alles en zijn eigen weg te plaveien met eigen intenties, eigen gedachten, met de eigen wil. En we leven in een tijd, Heere, waarin we mogen zeggen dat toch alles over uw goede tierenheden heen walst. Dat we u, de heilige God, uw woord, uw wet aan de kant schuiven. Als we alleen maar de afgelopen week zien en horen wat er in de media en in het nieuws tot ons is gekomen, dan zouden we toch wakker moeten schrikken, Heer. Als we gehoord hebben van de uitleving van de zonde, als we gehoord hebben van het vloeken en het schelden van zaken die met uw woord te maken hebben. En dat de mens weer en nog steeds bezig is om eigen gedachten, het eigen hart te profileren boven alles. Dan doen we, Heren, daar in de kerk ook niet aan mee. Als we u de weg gaan voorschrijven. Als wij mensen, zondaren, precies weten hoe uw werk werkt uit uw welbehagen. Heer, als wij met uw welbehagen in aanraking komen, voor het eerst of opnieuw, dan leren we dat dat niet te doorgronden is en dat wij uw werk niet eens kunnen doorgronden. Dat wij u de weg niet kunnen voorschrijven. Laat staan, Heere, dat wij zelf kunnen bepalen hoe wij voor uw dienst en in uw dienst zouden kunnen staan in ons leven. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Heren, dan zouden we toch op de knieën moeten vallen. Dan zouden we een hand op de mond moeten leggen. Als het gaat over zaken van onszelf. Maar dat we u eerbiedigen in uw recht. En u eerbiedigen in uw wil en uw majesteit en heerlijkheid. Dan zou het toch geheel anders zijn, Heren. Laat vanmorgen ook die les vanuit uw woord aan het hart gelegd worden. Ja, Heere, werk met uw geest hier in dit kerkgebouw, maar ook op die plaatsen bij diegenen die met ons verbonden zijn. Heere, werk met uw geest, werk met uw woord. Laat zo in het midden van de gemeente uw recht schitteren. Dat klein en groot zich zou neerwerpen aan uw voeten in die verwondering dat er niemand anders dan u alleen God is. Dan valt alles in de wereld, dan vallen alle afgoden in het niet. Laat zo, Heere, de zonde gerechtigheid schitteren. Zodat we uitgedreven worden uit, ja, uit de banden van de dood. U alleen kan dat doen, Heer. En u heeft het ook beloofd. Laat het zo zijn dat wij uw belofte niet gebruiken als een voorschrift. Maar dat we uw belofte mogen leren toe te eigenen. door uw woord en door uw geest, dat we met uw belofte biddend werkzaam zouden zijn voor uw heilig aangezicht. Ja, Heer, als het moeilijk is in het leven, als alles zo in opstand is gekomen en dat wij geen weg meer van uitkomst zien, leer ons dan terug te vallen op het woord. Daar ligt in uw woord de weg tot de Christus de Schrift. Daar ligt de weg tot u. Geeft u dat vanmorgen, Heer. Dan gaat u zo draaien door om harde harten te verbreken. Maar bovenal, Heer, zou u uw volk en kinderen willen spijzigen, laven, wil ze te eten geven van uw gunst en genade. Richt ze op. Laat ze zien op uzelf. Werkt u dat uit, Heer. En zou u een zegen willen schenken, onverdiend, in luisteren en in spreken. Heer, wilt u daarin meekomen? Zo bidden we voor het geheel van de gemeente hier, maar ook voor diegenen die nog op vakantie zijn. Bewaar hen, Heer, bewaar hen allen. Als er één ding in de afgelopen week is duidelijk geworden, is dat het leven zo betrekkelijk is, ook op vakantie. Als de berichten tot ons zijn gekomen, ook gisteren weer in het zuiden van Frankrijk, twee oudere mensen die om zijn gekomen. En die jonge mensen in Staphorst, 19 en 17 jaar. Dat jonge meisje van 11 in Kootwijkerbroek. Die jongen van 41, die man van 41. In de bergen van Zwitserland gevallen. Hij moest het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Gedenkt u, Heere, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn ouders. Geeft u uw dienaar, Heere, een kracht om te spreken, ook als hij vandaag misschien geroepen wordt om uw woord te verkondigen. Schenkt u dan dominee Rijken wat nodig is om dat evangelie aan de harten te leggen. En zo zijn er vele, Heren. Het was in de afgelopen dagen ook in Ameiden dat in één keer de rust doorbroken werd door alle sirenes die afgingen en het bericht al vlug kwam dat er een plezierjacht was overvaren door een binnenvaartschip. En twee dagen later is er één opvarende nog gevonden. De andere vier waren veilig. Maar die ene, die gisteren werd gevonden, Heere. En zo spreekt alles van dood en leven. Geeft u, Heere, voor onszelf hier maar een opmerkend oor, een opmerkend hart. Want als die dag komt, dat moment dat wij moeten sterven, zijn we dan bereid u te kunnen ontmoeten. Heere, geeft u die weg aan door uw woord in de hart. En zo bidden we u voor diegenen die lichamelijk en psychisch een zware weg moeten gaan in het midden van de gemeente. Gedenk aan allen, Heere. Wees u goed en nabij voor diegenen in de nood om die duisternis te doorbreken en te spreken tot het hart. Omring hen, Heere. We bidden u, Heere, voor diegenen die verdriet in het leven hebben. Door allerlei dingen die er in het leven kunnen spelen. Waar de huwelijk misschien onder spanning is komen te staan. Waar kinderen en kleinkinderen andere wegen gaan dan ze graag zouden willen. De weduwen en de weduwnaren die een lege plaats kennen. Gedenk en Heere, vertroost en door uw woord. Gedenk hen, Heere, die van vakantie terug zijn gekomen en nu ook in quarantaine moeten vanwege COVID. Gedenk hen, Heere, wees hen nabij als ook met al de indrukken waarmee ze thuis zijn gekomen het een plaats moet geven. Ook in de afgelopen week heeft u weer veilig thuisgebracht. Zo bidden we u voor het geheel van de gemeente. Ja, gemeente die op dit moment geen herder en leraar heeft. Wilt u, Heere, mocht het zijn spoedig, een man naar uw raad hierheen zenden om hier midden in de stad de herderstaf op te nemen en deze kudde te leiden. Gedenk de kerkraad, geef hen wijsheid, inzicht en kracht om de gemeente te leiden. Om te letten op de gemeente. Om de schapen in de gaten te houden. Geef hen zo een geopend oor, een oplettend oog. Maar laat ze het bovenal van u alleen verwachten. Zo leg het voor u neer, Heer. Spreiden we onze brieven voor uw heilige aangezicht uit. Zie ons aan, niet in ons. Want daar ligt zonden en schuld, maar zie ons aan in hem. Uw oogappel, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen als inleiding op de verkondiging, op de prediking. Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb in uw fles vergaard. En het vijfde vers, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het vierde en het vijfde vers als inleiding op de prediking. Liefde gemeente, het was in een preek over Haggai 2, het vijfde en het zesde vers, over de aanwezigheid van de Heilige Geest in de kerk, dat dominee Spurgeon het beeld gebruikte van water, een rivier. Hij zei, als je op een bepaald uur van de dag naar de brug loopt, men vermoedt dat dat aan het begin van de Theems geweest moet zijn bij Londen, dat als je naar die brug loopt en je kijkt dat je de bootjes en de scheepjes in de modder ziet liggen. Hij zei, alle paarden en alle mannen van de koning, die kunnen die schepen niet in beweging krijgen. Maar als je wacht totdat de tij opkomt, dan gaan die schepen en dan gaan die bootjes weer als levende dingen over het water heen. De vloed die bereikt in één ogenblik wat geen sterveling voor elkaar kan krijgen. Zo is het nou met de Heilige Geest. Als de Heilige Geest komt als een vloed, zei Spurgeon, dan komt er beweging. Spurgeon die wist, hij kon geen mens bekeren. Spurgeon was erachter gekomen dat ongeloof en de ontkerkelijking in zijn tijd hij niet kon oplossen. Dat zouden de meer dienaren van de Heere ook moeten erkennen. Want zei Spurgeon, dat zouden we hem na moeten zeggen, wat wij niet kunnen, de Heere kan het wel. Alle dingen zijn mogelijk bij de Heere God. We schrijven onder onze tekstwoorden, de Heilige Geest werkt toen en nu. Daarbij drie gedachten. Ten eerste het schriftwoord vervuld. Ten tweede de kracht getoond. En ten derde de vrucht gewerkt. De Heilige Geest werkt toen en nu. Het schriftwoord vervuld. Ten tweede de kracht getoond. En ten derde de vrucht gewerkt. Gemeente, als je Handelingen 2 ziet, dan zie je dat vers 1 tot en met 13, daar zie je de komst en de werking van de Heilige Geest. En dan vanaf vers 14, dan wordt ons een situatie voorgehouden dat Petrus ziet hoe de mensen daarop reageren. Vers 15 gaat hij spreken, of ook vers 14 al, vers 14 en 15, dan spreekt hij, dan geeft hij argumenten voor diegenen die die situatie negatief benaderen. Vervolgens, wordt wel gezegd, dan begint hij aan zijn preek. Maar is dat zo? Als je vers 16 tot en met 18 ziet en leest, kan je beter zeggen, want vers 22, daar begint hij met zijn aanhef, daar begint hij met zijn preek. Maar vers 16 tot en met 21, daar opent Petrus het woord van de Heer. Als het ware de schriftlezing die ter grondslag ligt aan de preek die hij gaat houden. Hij zet alles opzij en hij zet het woord van de Heer centraal. En hij laat het Oude Testament horen. Hij laat Joël 2 horen. Waarom nu Joël 2? Nou, wat er in vers 1 tot en met 13 gebeurt en wat er vervolgens ook verder gaat gebeuren, dat is de vervulling van de profetie van Joël 2. In die versen 16 tot en met 18 citeert Petrus het woord van Joël. Maar als we die twee naast elkaar neerleggen, dan zien we een aantal kleine aanpassingen. Joël die zegt: daarna zal het geschieden dat ik zal uitgieten van mijn geest. Petrus die zegt: het zal in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest. Joël weet: het zal eenmaal vervuld worden. De Heere die zal het doen. En Petrus die weet door de werking van de Heilige Geest, dat gebeurt dus nu. Petrus geeft die diepe betekenis aan van: het is gebeurd dat met de komst van de Heilige Geest de laatste dagen zijn aangebroken. De laatste dagen, dat wil niet zeggen de dagen die voorafgaan kort aan de wederkomst van de Heer Jezus, maar die tijd die al begonnen is bij de komst van de Heer Jezus Christus op aarde. Die laatste dagen zijn al aangebroken en die zullen eindigen wanneer de Heer Jezus Christus zal komen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En het is en het zal zijn in die dagen dat de Heilige Geest Gods kinderen bijeen zal brengen. En dat was nou voor Joël in het Oude Testament een groot geheimenis. Hij wist niet wat dat zou zijn en hij wist niet hoe dat zou gaan. Hij wist alleen van de tekenen. Er zal bloed zijn en vuur en rookpilaren. Wat Joël is geleerd, dat lezen we in Joël 2, vers 23. Want hij zal u geven die leraar der gerechtigheid. Dan gaat het om de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. En die zal onderwijs geven over Gods gerechtigheid. Die zal u de regen doen laten neerdalen. De vroege regen, de spade, dat is de late regen in de eerste maand. En die leraar der gerechtigheid, die zal u zijn geest geven. Petrus die zegt: die dagen van die leraar der gerechtigheid, die zijn aangebroken. Die tijd dat de Heere God gaat uitdelen, het is in die laatste dagen. Juist met de komst van de Heilige Geest, dan wijst het ons erop, die leraar der gerechtigheid, die is gekomen, maar zal ook weer komen uit de hemel. Petrus die zet zo duidelijk erop in, en komt het ook nu krachtig naar ons toe, om het ware leven nu buiten onszelf te zoeken. Waar? In Christus Jezus. Hoe? Met waarachtige bekering en geloof. Die laatste dagen, dat geldt nu. Dan moet je het niet uitstellen. Moet je niet zeggen: straks als ik eraan toe ben. Dan kan het te laat zijn. Als er iets is in de afgelopen weken, is dat wel heel erg duidelijk geworden. Als je op vakantie bent, met het gezin, een wandeling, en één valt. Eeuwigheid. Of zoals ik net ook zei in het gebed, een verzin aan het varen op de lek. Binnenvaartschip. Dat schijnbaar het kleine bootje niet heeft gezien. En daar nu één vrouw van omgekomen. Die laatste dagen, gemeente, daar leven we in. En in die laatste dagen, daar geeft de Heere zijn genade om hem te zoeken. En dat de Heere als het ware die bazuin laat horen dat hij zal uitstorten van zijn geest op alle vlees. Dat is gebeurd op die dag. Op die Pinksterdag. En het ging gepaard met grote tekenen. En de Heere heeft er op die dag 3000 bekeerd. Dat laat zien, het gebeurt niet karig. Dat de Heere uitstort in een grote overvloed. Dat is de Heere. Dat hij uitstort van zijn geest over mensen van heel de aarde. Het is als een stroom van overvloedige regen die hij geeft. Zoals Joël het profeteerde, doet de Heere dat hij die rijkdom in overvloed geeft aan zondaren. Hij stort uit op alle vlees. Ja, wat wordt daar nu onder verstaan, alle vlees? Vlees is vergankelijkheid. Vlees is sterfelijkheid. Alle vlees is als gras. Gras verdort. Vlees sterft af. Een lichaam geboren om te sterven. Door de val in Adam. Een mens geboren onder de wet. Door onze val in Adam. Christus. Ook vlees geworden. Jezus, de heilige Zoon van God, die nam het vlees aan. Vlees en bloed. Hij is sterfelijk geworden. Johannes die zegt het zo nadrukkelijk. Het woord is vlees geworden. Hij is onder de wet gekomen. En tegelijk wijst het vlees op het verdorven, het zondige, het gevallen. Paulus die zegt, het bedenken van het vlees, dat is vijandschap. Vijandschap tegen God. Want dat vlees, dat onderwerpt zich niet aan de wet van God. Er is opstand tegen de wet van God. Het laat zien hoe verdorven de mens is geworden. Zo zijn wij, u, jij en ik van nature. Daarin is gemeente het vlees geworden van Christus juist onderscheiden. Hij was zonder zonde. Hij is onder de wet gekomen, zoals Paulus aan de Galaten schrijft, om die zondaren, die vlees geworden zondaren, onder die wet vandaan te halen. En de Heere God die geeft zijn geest op mensen, op stervelingen, op zondaren, op dat zondige vlees. Mensen die moeten sterven. Mensen die zwak en nietig zijn. Is dat niet het wonder? Het wonder dat als Gods geest gaat werken, dat je ontdekt dat er werkelijk niets van ons bij is en bij kan zijn, omdat wij van nature niet eens naar God vragen. Door die val in Adam, dan kunnen wij de Heere God niet eens dienen. Wij zijn sterfelijk, wij zijn vlees geworden. En de Heere die komt met het woord en met zijn geest. En als hij die gaat uitstorten en als hij zich ontfermt te midden van alle ellende, ziekte en het verdorven vlees. Dan is het toch een onverklaarbaar wonder dat hij zijn geest uitstort. Dat hij komt tot zondaar. Het wonder dat hij zegt, ik zal uitstorten van mijn geest. Mijn geest uitstort op gevallen zondaren. Op opstandelingen die met een vuist tegen de hemel staan. Dat doet de Heer. Hij kan het, gemeente. Hij wil het ook, want hij zegt, ik zal uitstorten. De Heere die weet hoe het in u en jou en mijn hart ligt. Een boos hart. Een hart met zonde die we het liefst verbergen. Als je in de zonde gevallen bent, gemeente, dan wil je die zonde het liefst opbergen. Ik ken dat wel als je een ladekast hebt, dat onderste laadje, daar wil je toch liefst instoppen, al die zonden erin leggen en dicht, om het nooit meer open te maken. Liefst verborgen te houden voor zelfs degene waar je veel van houdt. Dicht blijven, niet meer aan denken. En toch, dat laadje, dat kan zo in één keer openspringen. Dat het weer eruit komt. Zo confronterend kan zijn. Met dat wat eruit komt dat je ziet. Mijn hart. Ik heb Gods geboden overtreden. Als je denkt voor iedereen verborgen te houden. De Heere weet het. En in zo'n hart en op zulk vlees, daar wil de Heere God zijn geest uitstorten. Een wonder van onuitsprekelijke goddelijke genade. Dat de Heer alles van die mens gaat afsnijden. Er is niets goeds van de mens van het vlees te zeggen. En dan zegt Petrus, voor zo'n gevallen Adams kind, er is nog hoop. Voor een verloren zondaar, er is nog hoop, want het woord van de Heere wordt vervuld. Daarom laat Petrus deze profetie horen en wijst hij erop, voordat hij met zijn preek begint. Want je ziet het gebeuren, dat de Heilige Geest werkt in de harten van die hoorders. Dat het woord gaat werken, dat het woord vat krijgt op het hart. Dat de Heer besloten heeft om op zulke mensen zijn geest te geven. Voor de grootste als de kleinste onder de zondaren. Dat de Heilige Geest u zal overtuigen van zonde. Pijnlijk, vernederd. Weer als dat laadje open gaat om daarmee geconfronteerd te worden. Geconfronteerd te worden met je eigen vleeselijkheid. Geconfronteerd te worden met die duisternis waar je het liefst weg van blijft. In je leven. Dat je moet erkennen dat je vleeselijk bent. Verkocht onder de zonde. Genade als de Heilige Geest u zal overtuigen dat u geen gerechtigheid bezit. Dat je niets bezit om voor God te kunnen bestaan. Het enige wat u hebt, dat zijn uw zonden, uw eigen gerechtigheid. Maar door dat woord zal de geest van God laten zien, die ontdekking, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? En dat de Heilige Geest u zal leren, dat alleen de leraar der gerechtigheid Christus u zalig kan maken. Daardoor, door die genade heeft Paulus daar geen punt gezet, maar heeft een komma gezet. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Petrus die verkondigt het ons. Christus is gekomen. De Heilige Geest is gekomen op alle vlees. Hoe zwaar de duisternis drukt en hoe verzonderd je leven is en hoe bestreden je bent en wordt, het staat Gods geest niet in de weg. De Heilige Geest die komt op het vlees. Die komt op het sterfelijke. Zo heb je meer en meer die doorwerkende kracht van de Heilige Geest nodig. Meer en meer die ontdekking, meer en meer die afhankelijkheid. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat je het zo nodig hebt en dat weten degenen die de Heer mogen kennen en vrezen. Om weer aan zijn voeten terecht te komen. Om weer die woorden van gerechtigheid te horen. Als een levensbron waar dat water weer uitkomt en daarvan te drinken. De tweede gedachte die zegt het in die preek ook, in die profetie van Joël, dat er kracht wordt getoond. De schrift is en wordt vervuld. Dat is nou het kenmerkende van die Pinkstergebeurtenis op dat tempelplein. Dat Petrus die woorden van Joël gebruikt en erop wijst. Uw zoon en uw dochteren zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Uw ouders zullen dromen. En dat 18e vers. En mijn dienstknecht of mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En wanneer de Heere God zijn geest uitstort, dan zal er geen onderscheid zijn. Jongeren, ouderen, dienstmaagden, dienstknechten, de slaven, ze zullen profeteren. Zullen spreken van de daden van de Heere. En net als bij die discipelen, dan worden hun tongen losgemaakt. Petrus die spreekt hier tegen de achtergrond van de oud-testamentische profetie. En Joël die preekte, net als al die andere profeten van het Oude Testament die de Heer had gezonden, dat het volk zich zou moeten bekeren van hun goddeloze weg. En dat ze tot God zouden moeten naderen. Heel opmerkelijk gemeente dat al die profeten, maar ook al die priesters in het Oude Testament, ze waren niet jonger dan 30 en ouder dan 50 jaar. Ouder dan 50 jaar, dan mocht je geen werk meer doen in het heiligdom. Ouder dan 50, dan moest je met pensioen, dan moest je met emeritaat. En jonger dan 30, dan werd je als een jonkie gezien. Dan werd je gezien als iemand. Jij moet nog veel leren. Luister alleen maar. Zo was dat ook bij die oude. Die oudsten die in de poorten zaten en recht moesten spreken en het volk moesten leiden in de dorpen en in de steden. Dat waren mannen tussen de 30 en de 50 jaar. Ja, naar de ouderen werden wel geluisterd. Maar ze hadden niet meer de macht om te spreken. En zo ook de priester Zacharias. Die was waarschijnlijk met het laatste dienstjaar bezig. Dat was de laatste mogelijkheid dat hij mocht dienen in het heiligdom om dat reukoffer te brengen. Die priesters tussen de 30 en de 50 jaar en die profeten ontvingen de woorden van de Heere door zijn spreken in gezicht en door dromen. Heel persoonlijk sprak de Heere tot hen door middel van zijn stem. En nu zegt Petrus, degene die in de ogen van de mensen ernaast staan, dus die oude en die jonkies, kinderen, zonen en dochteren en de ouderen, die dienstknechten, dus die slaven en die slavinnen, die eigenlijk helemaal niet meetelden, die werden misbruikt vaak ook nog. Die zullen gaan profeteren. Allen zullen spreken over de daden en de werken van de Heere God. De Heilige Geest die werkt als een kracht Gods. In die vlezen sterfelijke harten. Harten waarvan ik al zei die geboren worden om te sterven vanwege die zonde. Harten die in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze wederom geboren worden. En hoe kan zo'n hart, zo'n verdorven hart vernieuwd worden? Hoe kan zijn hart opnieuw geboren worden? Dat kan alleen door de Heilige Geest. Want, zegt Petrus in vers 39, U komt de belofte toe. Uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als de Heere God, onze God, ertoe roepen zal. Zo breed is de genade. Zo ruim is de genade. Ik las in een verklaring dat je het kon vergelijken dat de Heer een emmer water leeggooit. Als wij dat met kracht doen, gemeente, dan spat dat water alle kanten op. Zo werkt de Heer in de hart. De kleintjes in de gemeente. De ouder in het verzorgingstehuis. De ander in de kracht van zijn leven. Dat de Heer door zijn woord en door zijn geest zichzelf gaat bekendmaken. Keer op keer weer. En als de Heilige Geest aan het werk gaat, dan neemt hij dat verdorven hart. Een hart dat vol van zonde en ongerechtigheid is. Maar weet die zondaar dat? Het is net een aantal maanden terug dat ik daar ook weer eens mee werd geconfronteerd. Dat je door de polder op de fiets rijdt. En dan zie je daar boeren hun land injecteren met gier. Dus de mest, de vloeibare mest van koeien en varkens. Als je dat een tijd niet geroken hebt, dan in één keer weet je het weer. Ha, er is er een aan het mesten. En als je goed ruikt, dan leer je ook het onderscheid weer. Een koeienboer, die weet heel goed te onderscheiden wat dan de mest van varkens is. En andersom, een varkensboer weet dat ook. Maar gemeente, als je vaak tussen de eigen dieren loopt, dan ruik je de geur niet meer. Vroeger was het gebruikelijk dat als een boer van het erf afging en hij ging naar de stad of naar een ander toe, dan trok hij schone kleren aan of hij waste zich. Want als je bij een andere boer kwam, die rook gelijk de stank van die in de kleren zat, in de werkkleren. Dan hebben we precies het geestelijke beeld. Wij ruiken de ongerechtigheid en de stank van onze zonde niet eens. Totdat de geest van God gaat werken. En dat je die vieze geur van de zonde in je eigen leven gaat merken, opmerken. Dat het zo hoog op kan lopen als je dan merkt wat je hoe het eigen hart is dat je ervan over wil geven. En dan het wonder dat de geest nou dat gebruikt en het hart waarin de zon en die ongerechtigheid woont schoonmaakt, rein maakt, zuiver maakt. Dat hij dat huis, dat hart een tempel gaat maken waar de Heilige Geest zelf kan wonen. Dat leven wordt totaal anders. En dat woord van de Heere krijgt gezag in het leven. Dan komen we terug bij Joël 2 vers 23. Die leraar der gerechtigheid. Opvallend dat de Statenvertalers daar leraar der gerechtigheid hebben vertaald. Pakt u een Engelse vertaling erbij, dan zal er staan regen der gerechtigheid. En kijk je naar de grondtekst, de Hebreeuws, dan staat het er ook regen der gerechtigheid. Wat bedoelen onze Statenvertalers dan met leraar der gerechtigheid? Omdat ze op de bron wijzen. Want die regen van gerechtigheid, die vindt zijn oorsprong in Christus. Dus als je dan Joël 2 vers 23, dat hij zal u geven die leraar, dus die bron van de regen der gerechtigheid. En dan, hij zal u de regen doen neerdalen, de vroege en de zware regen de eerste maand. Die regen van de gerechtigheid, die ontdekt de zondaar. Dat onderwijs van die leraar, de Heer Jezus Christus, is ontdekkend. Het geeft licht over de staat van je vleeselijke hart. En daarmee, hij geeft in die ontdekking dan ook die wet in zijn hart. En hij leert om naar die wet van hem te leven. Ja, niet als een tuchtmaatregel, nee. Uit vreugde, met liefde. Zo wordt dat bedoeld in Joël 2. En dat ligt de grondslag aan die profetie. En is het dan niet vertroostend als je niet verder kan in dit leven? als het tranendal van dit leven zo troosteloos maakt. Dat hij zegt dat hij zijn milde regen neerzendt, uitstort op een volk dat dreigt te bezwijken. Maria van Bethanië die heeft het goede deel mogen ontvangen, want zij ging aan de voeten van de leraar der gerechtigheid zitten. En het was dat die regen van die gerechtigheid op haar neerkwam. Dat het zaad van de wedergeboorte wat in haar hart was geplant. En toen die regen eroverheen ging, dat de geest het tot ontkieming liet komen en dat dat mocht groeien. Nou gemeente, kennen we die plaats. Kennen we die plaats aan de voeten van die leraar der gerechtigheid? Hebben we uit zijn mond gehoord het woord van wie nou de Heer is voor een zondaar? Vers 27 van Joël 2. Gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. Mijn volk zal niet meer beschaamd worden in eeuwigheid. Dat je weet, de Heere God is alleen God. En in het huis waar de geest woont, dan gaan alle afgoden de deuren uit. Dan komt er alles aan om die stank buiten de deur te houden. Om de Heer alleen te dienen. En dat je alleen leert dat hij uit genade de God van zijn volk wil zijn. En dat hij in het midden van zijn volk wil wonen als een God die in eeuwigheid niet beschaamt alle die hem tot hun heil verwacht. Aan zijn voeten. Dan leer je de wet van de Heere te verstaan. Dan leer je de kracht van het woord te verstaan. Hoe wonderlijk de Heere gehandeld heeft. Dat hij heeft omgezien naar zo'n vlees en verdorven hart. Dan leer je niet alleen dat grote wonder te verstaan, maar ook te aanbidden. Dat God het oordeel dat wij verdiend hadden heeft voltrokken aan zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus op Golgotha. Toen het zwaard van Gods gerechtigheid hem trof. Opdat zondaren zouden leven door die leraar van gerechtigheid. Dan leer je die leraar van gerechtigheid kennen als een goede herder. Die zijn eigen leven en overvloed uit genade heeft geschonken. En de milde regen, die milde regen die over zijn volk gaat, die zorgt ervoor dat zijn gekochten zullen weiden in die eeuwige groene weiden. En die mogen drinken uit die altijd overvloedige waterbron die hij is. En die hij zal zijn op de nieuwe aarde. Als die bron van eeuwigheid tot eeuwigheid stroomt. Dat water des levens. En de geest van de leraar der gerechtigheid. Die werkt zo in het hart. Dat er vruchten gaan komen. Vrucht in het leven van een zondaar. Maar laten we eerst gaan zingen van die leraar der gerechtigheid. En dat onderwijs wat hij geeft. Uit Psalm 89, het 7e vers. Want hoe zalig is dat volk dat naar uw klanken hoort. En zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Dat laatste, die laatste zin. Maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Psalm 89, vers 7. berg dachten de vrucht gewerkt. Ik noemde het net al, dat de eerste vrucht die de Heilige Geest in het hart geeft is dat er een verlangen komt om meer en meer het woord van de Heere te horen en daarvan te leren. Want door het woord spreekt de Heere tot de mens. Nou zegt u maar, Petrus en Joël, ze spreken over gezichten en over dromen. Dat klopt. Maar na de komst van de Heilige Geest en het woord wat de Heere heeft gegeven, hebben we dat niet meer nodig. Maar je ziet het nog wel. Dat juist op die plaatsen, zoals in het Midden-Oosten of in Azië, waar de vervolgingen zo sterk zijn en waar men er alles aan doet om het woord van de Heere tegen te houden, dat... Ik geloof dat Saoedi-Arabië is, dat als je daar met een Bijbel op het vliegveld wordt iemand, dus een Saoedi-Arabiër met een Bijbel in zijn tas wordt aangetroffen, kan hij de doodstraf krijgen. Dus dat zegt wel iets, dat het woord wordt tegengehouden. Maar er zijn er onder die verdrukkingen, waar de Heere door gezichten en dromen spreekt. Maar zodra ze op een plek komen waar vrijheid is, dan is het eerste waar ze om roepen het woord van de Heere. Zoals in Den Bosch, waar de stichting Shofar ook evangelisatie doet, dat een Iranier bij de kraam kwam en smeekte om een Bijbel. Hij was een dag in Nederland, hij was dan in Den Bosch terechtgekomen. Het eerste wat hij toen hij zag dat daar een Bijbel te krijgen was, daar rechtstreeks heen, ik wil een Bijbel. Hij was ook door dromen en een gezicht op de Heere bepaald. Maar als dan het woord er is, dan is het een droom of een gezicht niet meer nodig. En gemeente, wanneer de Heilige Geest dat mensenleven aanpakt, dan blijft het niet hetzelfde. Of je nou een slaaf bent, een slavin of een vrije bent, een jong of een meisje, jong of oud. Heel je leven gaat op zijn kop. Een verlangen, juist vanwege de ontdekking van dat sterfelijke vlezen hart, om naar het spreken van de Heere te luisteren. Want het woord van de Heer ons laat zien wat de wil van de Heere God met een zondaar is. Dat je zijn naam leert belijden. Dat je leert alleen van hem afhankelijk te zijn en te worden. Het is de leraar der gerechtigheid die leert zien wie hij is. Zodat je van hem afhankelijk wordt en van hem verlangt te ontvangen die ware gerechtigheid. En zijn genade. En dat zie je ook in de uitkomst van de preek die Petrus op dat tempelplein heeft gehoord. Ze waren verslagen in het hart geworden. Die uitroep tot Petrus en de discipelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Het is een vrucht om van genade te leven. Vrucht om het zien op Gods wonderdaden door een verlicht verstand. Als die woorden van de Heere betekenis in je leven gaat krijgen. En die woorden gaan, mag ik het zo zeggen, gaan resoneren in je hart. Gaan leven in het hart. Als de Heere door zijn geest zijn genade laat zien en horen. En het hart geopend wordt. En de mond open gaat. En dat je meer en meer goed van de Heere gaat denken en spreken. Dat je de naam van de Heere gaat belijden. Ja, op je werk. Als je jaren je mond hebt gehouden. En de Heere die gaat dat hart open. En dat je er tegenin gaat als er gevloekt wordt. Of op school. Tijdens de studie. Met medestudenten. Dat je op een gegeven moment je mond ook niet meer kan horen. Als er zoveel dingen gebeuren. Waar de zonde in wordt uitgeleefd, maar ook wordt gevloekt en gescholden. Dat je zegt, dat kan zo niet. Die woorden van Joël 2 in vers 26, dat de Heere te eten geeft, overvloedig en tot verzadiging. En dan horen we dat dat volk gaat de naam des Heeren prijzen. Die verbondsgod die zo heerlijk voor hen is geworden, die zo wonderlijk heeft gehandeld in het leven. Dat volk van God zal nooit, nimmer, niet beschaamd worden tot in de eeuwigheid. De Heere die werkt die afhankelijkheid in het leven. Het is alweer een tijdje terug dat in de krant dat interview stond met de directeur Westerlaken van de Rehoboth-school in Barneveld die afscheid nam. En er stond een klein stukje in wat mij persoonlijk heeft geraakt, dat hij zegt, het is een wonder. Hij heeft duiven, die hield hij achter in zijn tuin. Hij zegt, het is een wonder als volwassen duiven die in zo'n kooitje per vrachtwagen op transport worden gezet naar Barcelona. En dan worden ze daar losgelaten en met gezwinde spoed komen ze weer terugvliegen naar Veenendaal. Er is geen mens op aarde die zich zo kan oriënteren. Dat heeft de Heere bij de schepping ingelegd bij die duiven. Is dat nou niet het meest prachtige voorbeeld van hoe de Heere werkt in de herschepping? Als de Heilige Geest in het hart gaat werken, in het hart van een zondaar, dan gaat je oriëntatie, die zo op de zonde was gericht, dat die op de Heere wordt gericht. Dat de Heere dat geloof en die oriëntatie zo in het hart werkt, dat je niet meer zonder de Heere en zijn zoon kan. Het is wat ik las bij een dienaar van het woord. Het is dat geloof wat de Heer u geeft, dat u uitgaat buiten uzelf naar Christus. Het is dat geloof dat de Heilige Geest werkt, dat u gaat roepen tot Jezus en om Jezus. Het is dat geloof dat de Geest u geeft, dat u hem doet begeren tot uw zaligmaker. Het is dat geloof dat u doet belijden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Het is dat geloof dat u lid zegt, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. O Heere Jezus, mijn God, mijn rotsteen, ik kom tot u als een arm zondaar. Ik kom tot u, hoop tegen hoop op hoop. Ik ben niet waardig dat u naar mij zou omzien, maar u hebt gezegd, al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik kom tot u omdat u alleen mij redden kan. Ik kom tot u omdat u alleen in vergeving, omdat in u alleen vergeving van zonde te vinden is. Moeder kom ik arme naakt. Tot die God die zalig maakt. Hier ben ik, o Heere. En ik leg mij vertrouwend aan uw voeten neer. Want nevens u lust mij niets op de aarde. Heer, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Want u alleen bent mijn Heere en mijn God. Dat geloof. Dat u leert u geheel en al over te geven aan hem. Het geloof dat Christus aanneemt. Het is dat geloof dat u verenigt met hem. Die uw ziel zo lief heeft. Dat geloof. Richt heel uw leven op de leraar der gerechtigheid. Van Adam afgesneden. En door Christus, door het geloof ingelijfd. Het is niet meer particulier dat de Heilige Geest werkt. De Heilige Geest die werkt in jonge harten, oude harten. Het woord van de Heere wordt gehoord. En de Heere die te sterk wordt in hun leven. En dan krijgen ze honger en dorst. Verlangen naar de zaken die betrekking hebben op de eeuwigheid. Dat werkt de Heilige Geest. Ook onder kinderen, onder jongeren. En misschien heeft u kinderen of kleinkinderen. die ongevoelig of onverschillig lijken te zijn, die eigen wegen zullen gaan, eigen wegen gaan. De Heere zegt dat, de Heere kan en wil dat doen. En dan blijft het ook niet verborgen. Dan wordt er gesproken. Door het woord van de Heere na te spreken. Door goed te spreken over de Heere. Door jong en oud. Dat de Heere goed is. Dat de Heere omziet naar vlees dat verdorven is. En dat de Heere zegt, op dat vlees daar wil ik mijn geest geven. En de Heere Christus heeft het zelf gezegd. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En de Heilige Geest, die wil tot kinderen komen. Om van hen mensen te maken die hem vrezen. En misschien zijn er onder ons die hier zo mee worstelen. Dat je zo graag de stem van de Heer in je leven zou willen horen. Maar die zonde. Als dat laadje weer open is gegaan en alles tegen je getuigt. En je worstelt ermee. De Heere die zegt dat het voor een ieder is. En niets staat de geest van Pinksteren in de weg. En misschien denkt u, mijn levensschip is vastgelopen. Het kan met geen enkele mogelijkheid meer in beweging komen. Het zit vast in het slijk van de wereld. Het zit vast in het slip van de zonde. De Heere die zegt het. Dat hij zal uitstorten van zijn geest. En dan komen we terug aan het begin van de preek. Die schepen die daar liggen op het slip van de rivierbodem. Als er dan water onder dat schip komt, dan gaat dat schip weer drijven. Dan gaat dat schip weer varen met de stroom mee. Zou dat dan niet in uw levensschip kunnen? Als de geest als het ware onder het schip komt, uw levensschip, en opheft. Wat u mag weten. Weet dan ook dat er één aan het stuur staat. Aan het roer staat van dat levensschip. De leraar der gerechtigheid. En hij is het die het levensschip brengt in de haven van Gods Koninkrijk. En dan gaat het dwars door alle golven heen. Dan gaat het dwars door alle moeite heen. Stormen, twijfels. Omdat het kompas gericht staat op God zelf. Gemeente, laat dan dat gebed van u, van jou zijn. Jongeren, jongens en meisjes, laat dan ook jullie gebed zijn. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Mag ik het zo zeggen? Richt dan die oriëntatie op hem. Want dan klimt mijn bange ziel gereder. Den bergen van uw heiligheid. Door mij uw gunst verbijt. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heren, dan kunnen we alleen nog bidden, werk dat uit in het midden van de gemeente. Geeft u maar veel water, Heer, onder het levensschip van uw volk en kinderen. Dat ze toch, Heren, het oog op u mogen hebben. Ja, op u, op uw woord en op uw belofte. Geef, Heren, die daar zo mee worstelen. Dat woord hen tot kompas mag zijn naar die leraar der gerechtigheid. Breng ze aan uw voeten. Geeft u maar het onderwijs van uw wet en van uw hele woord. Werk dat uit, Heer, in de harten. Ga zo met ons als we van hier gaan. Bewaar en sparen ieder en breng ons vanmiddag weer in uw huis. Als weer uw stem wordt gehoord. Laat er toch een honger en dorst zijn na dat woord des levens. Dat hier een gemeente mag zijn die goed mag spreken van uw daden. Die goed mag spreken van wie u de heilige God bent voor een. Hier en dan zeggen we het iets plat misschien, maar u begrijpt het zo goed. De stinkende zondaar. Verdrijf, Heer, de zonde. Zou u dan die onderste la van ons leven, die vol zit met onze verborgen zonde, ook willen omkieperen? Dat alles open mag vallen voor uw aangezicht. Dat we onze zonde leren beleiden, ja, ook die verborgen zonde. En dat we van hem, de leraar der gerechtigheid, zo afhankelijk worden. Heere, zend uw licht en waarheid neder. Vergeef al het zondig, ook in dit uur. Bewaar en spaar, we bidden dat om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, gemeente, die psalm, dat psalmvers wat we net noemden. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewende tenten weder. Psalm 43, het derde vers is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.